Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Psalm 42 vers 4. Zingen wij na de wet, Psalm 5, vers 4. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Psalm 5, vers 4. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God, Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Psalm 22 en daarvan de eerste 16 versen. Psalm 22, de versen 1 tot en met 16. In Psalm 22, de versen 1 tot en met 16, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft.
Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, u weet dat uw kinderen zo graag geestelijk willen zijn. En u moeten we vanmorgen belijden, wij zijn vleeselijk. En als dan al die benauwers komen, waarvan we samen gelezen hebben, dan is er niet zoveel te zeggen. Wel weet u, om het met de woorden van Petrus te zeggen, want u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Maar wat is het van onze kant een besmeurde liefde? Onverbeterlijk. En een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde. En zijn vervloeking. Want de zonde is vervloekt. Daar mogen we nooit goedkoop over spreken. De hoogste prijs is ervoor betaald. Opdat ze vergeven zouden kunnen worden. En die prijs, die mag vanmorgen verkondigd worden. Die prijs mag vanmorgen getoond worden. In de tekenen van brood en wijn. Want u weet, Heere, dat er een volk is dat over de aarde gaat, beschuldigend. En ge weet dat soms benauwd kan zijn. Voor wie de vergeving van zonden opnieuw te groot is om te geloven. Kijk, en tegen die mensen heb u één keer gesproken in hun leven. U heeft ze vrijgesproken. En dan juist wel iets terug te willen doen, juist geestelijk te willen zijn, en erachter te komen dat we vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, dat maakt het soms zo benauwd. En dan wil u vanmorgen vertroosten, dat uw belofte waarachtig is. Die vrijspraak die u eenmaal heeft gedaan, op grond van het offer van de Heer Jezus. O Heere, wij bidden u, mag ons oog dan gevestigd zijn op hem wiens dood we gedenken, maar die niet meer dood is. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen. In zijn dood is dat eeuwige testament der genade vast en zeker. Kan niet meer teniet gedaan worden. O, mag daar oog op zijn, zodat wij boven onze vleeselijkheid uit de vrijheid mogen smaken. Want al mijn zonden naar ontvangen genade kunnen dat testament niet veranderen. Want het testament ligt vast in de dood van de testamentmaker. En daar ligt de vrijheid van de kinderen Gods. Daarom kon Paulus zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. O, doet er ons iets van zien, doet er ons iets van proeven, die eeuwige onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat u zo'n vuil, onverbeterlijk volk zalig wilde maken, wilde redden hun zonde wilde vergeven. U wist het, Heere, dat ze u nooit, tot in der eeuwigheid niet, iets konden terugbetalen voor dat grote, voor dat ontzaglijke, voor dat verwonderlijke, dat u naar hen wilde omzien. Of we vanmorgen teruggeleid worden. Teruggeleid worden naar dat eerste. Dat u zich over ons ontfermde. En in onze dood en in onze nood ons vrijsprak. Mogen we terugzien misschien. Dat we ook deze week uw woord hebben gehoord. Gezien hebben op de belofte Gods vast en onwankelbaar. Wat uit uw lippen is gegaan blijft vast en onverbroken. Mogen we zo zien op hem, die zich heeft doodgeliefd aan het kruis, en dat voor zulken. Heere, wilt u ons zo vanmorgen opzoeken, want dan moeten we het van hebben, dan mogen we het van hebben. Wilt u er zijn, opdat er iets van de prediking en van het avondmaal mag uitgaan, dat het beslag mag leggen, dat we iets van uw tegenwoordigheid mogen ervaren. O God, bewaart u er ons voor dat we alleen maar met een hoop sentiment, gevoel zouden aangaan. Bewaart u ons voor zelfbedrog. Bewaart u er ons voor als we niet weten van de vrijspraak. Wat zouden we doen aan uw tafel? Bewaart u ons voor onszelf. Want wij zijn onbetrouwbaar. Maar geef ons te zien, Heere, op de vastheid van uw belofte. Bergen mogen wijken. Heuvelen wankelen. Maar het verbond des vredes, dat zal niet wijken. Dat zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. Waarom? Omdat dat verbond niet afhangt van de mens, van mij. Maar van uw Zoon. En hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Gedenk ons allen, Heere, in alle omstandigheden van het leven. Uw kinderen in de aanvechtingen. Misschien hebben ze juist wel een week van vrede achter de rug. Gedenk ons als we rouw dragen. Als er moeite zijn, zorgen. Bijzonder ook met hen. Met wie wij stonden aan het geopende graf, wil vertroosten, Heere, en nabij zijn. Laat het woord toch kracht mogen doen, dat gesproken is. Want het leven is zo vergankelijk, zo ijdel, zo leeg. Alleen bij u is er een volheid. U alleen kunt ons hart vervullen. En ten diepste gaat dat nooit meer weg. Kunnen wel tijden zijn dat er een heimwee is. Om opnieuw uw goedheid te mogen smaken. Heere, gedenk ook waar verborgen kruisen en noden zijn. We dragen Harold Walgers aan u op. Die een ongeluk heeft gehad, een val heeft gemaakt. In het ziekenhuis vertoeft. Wilt u hem opzoeken, Heere? Deze weg voor hem heiligen. Gedenk naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Heere, wees ons allen nabij. En wilt u vanmorgen uit uw milde hand geven aan een arm en een ellendig en een ondruftig volk, dat nochtans vertrouwt op de naam des Heren. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 22, het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En het derde, u smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. En wat er verder volgt in het eerste en het derde van Psalm 22. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij Psalm 22, vers 7a. Psalm 22, vers 7a. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt: maar ik ben een worm en geen man. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats Christus een worm. In de tweede plaats Christus een karmozijnworm. En in de derde plaats Christus geen man. Dus ten eerste Christus een worm. In de tweede plaats Christus een karmozijnworm. En in de derde plaats Christus geen man. Christus vergelijkt zich vanmorgen in onze tekst met een worm. Dat is voor het vlees geen aantrekkelijke titel. En toch hebben Gods kinderen hem zo uitnemend lief gekregen in deze naam. Want zij hebben Christus gevonden, daar waar een worm zich bevindt. Daarom ging het in deze week van voorbereiding om onszelf te onderzoeken op onze vloekwaardigheid vanwege onze zonde. Opdat we ons zouden verootmoedigen. Want daar is Christus als een worm en geen man. Toch, kijk, met het oog van het geloof hebben we zijn onuitsprekelijke heerlijkheid gezien. Toen hij in de hof van Gethsemane daar worstelde, als een worm over de grond kroop. Nee, het natuurlijke oog zegt geen gedaante. Of heerlijkheid. Maar het geloofsoog zegt vanmorgen daar. Al wat aan hem is, ook daar, als een worm in het stof, is gans begeerlijk. Heb u ook geloofsogen gehad? Heeft u hem ook gezien? Zo onuitsprekelijk heerlijk. Omdat hij daar was. Waar ik in de verootmoediging lag. Een worm. Dat is voor onze kinderen ook wel duidelijk, hè. Wormen. Die zijn zwak. En krachteloos. Wat kan een worm? Helemaal niets. Zo'n glad beestje wat kronkelt. Waar je eigenlijk misschien wel een beetje vies van bent. Is tegelijkertijd zo'n krachteloos. En zo'n weerloos beestje. Zo is Christus krachteloos geworden. Weet u hoe? Gods toorn tegen mijn zonde heeft hem gebroken. Ik weet wel, na zijn goddelijke natuur is hij die sterke God, wiens heerschappij op zijn schouders is. Maar na zijn mens zijn is hij gebroken, gebroken, zwak en krachteloos. Een worm is ook een lelijk dier. Je bent er eigenlijk een beetje vies van. Het roept afzicht op. Zo heeft Jesaja gezegd, wij hebben hem niet geacht. Er was geen gedaante, nog heerlijkheid in hem. Toch, wie is Christus nu geweest voor u in deze week van voorbereiding? Want als ergens het zelfonderzoek overloopt, dan is dit het, dat hij de schoonste is geworden van alle mensenkinderen. Dat u uw oog niet meer van hem af kon houden, omdat hij zo uitnemend en zo heerlijk is geworden voor het oog des geloofs. Daar ging het over, hè? Daar liep het over. Dat u hem weer zag als de uitnemendste. Ook als een worm. Nee, zegt Jesaja, toen we met ons natuurlijk oog keken, toen zagen we geen schoonheid in hem. Misschien heb u Christus helemaal niet gemist in deze week van voorbereiding. Heb u hem helemaal niet nodig gehad. Maar ik ben een worm en geen man. Een worm is gewoon om in het stof te kruipen. In de grond eigenlijk. In de duisternis. Beschouw Christus vanmorgen in de hof van Gethsemane. En zie hoe hij daar kruipt als een worm en geen man. Hoe komt Christus op die plaats? Wat voor een ontzaglijke macht moet er wel niet zijn om God uit God daar als het ware in het stof te krijgen. De Heer Jezus die maar hoefde te spreken en de golven van de zee zwegen. Hij hoefde zelfs geen woord te zeggen en niemand durfde hem met één vinger aan te raken toen ze hem daar van de berg bij Nazareth af wilden gooien. Toen liep hij zo tussen de mensen door. Hoe komt het dan dat wij de Heer Jezus vanmorgen zien kruipen als een worm in de hof van Gethsemane? Wie is daartoe in staat geweest? Wat voor een macht openbaart zich daar in de hof van Gethsemane? Dat Christus de borg door de knieën gaat en daar kronkelt over de grond der aarde. Hoe is het mogelijk? Heb je zich dat nooit afgevraagd? Als u een weinig hem aanschouwt vanmorgen, daar in die hof, waar het angstzweet hem op het voorhoofd staat. Dat is de zonde. Toegerekende zonde. Want deze worm had geen zonde van zichzelf. Hij is rein geboren. Hij heeft nooit zonde gedaan. En toch, het is de zonde. Toegerekende zonde. De Vader heeft hem tot zonde gemaakt. Uw zonde, kom, uw zonde. U en ik hebben ons toch beproefd en onderzocht in deze week van voorbereiding. Uw zonde. Ziet u dan hoe schoon hij is? Mijn zonde. Hebben hem doen kruipen als een worm. En geen man. Ziet u dan vanmorgen hoe schoon hij is? Hij die geen zonde had, is tot zonde gemaakt. O eeuwig wonder, dat nu God de Vader mijn zonde heeft weggenomen en op hem heeft gelegd. Maar die ontzaglijke werkelijkheid heeft hem doen kruipen als een worm in het stof. Opdat wij nooit lichtvaardig over de zonde zouden spreken. De zonde maakt een mens vloekwaardig. De zonde maakt hem verdoemenswaardig. De zonde zorgt ervoor dat er een scheiding is tussen God en de ziel. En dat doet hem kruipen als een worm en geen man. Zou ik dan rechtop blijven vandaag in mijn leven? Alsof de zonde maar een foutje is waarvoor een excuus kan worden aangeboden. Nee, zie hoe verdoemenswaardig de zonde is. Maar ik ben een worm en geen man. Nee, daar is Christus niet alleen. Daar is hij met al degenen voor wie hij de prijs betaalde. Want de weg die de borg gaat in de vernedering, in het stof, gaat de kerk ook. Niet om te betalen. Dat is het ontzaglijke onderscheid. Dat is het bevrijdende onderscheid. Christus kruipt daar als een worm om te betalen. En hij brengt zijn kerk er. Opdat zij gemeenschap met hem zouden hebben. Opdat ze hem daar zouden leren kennen. Opnieuw zouden zien als de schoonste van alle mensenkinderen. Hoe kunnen wij de zonde koesteren, terwijl ze de Heer Jezus doen kruipen in het stof? Maar ik ben een worm en geen man. Christus in de hof. Hij wist wat over hem komen zou. En toch ging hij. Zie de pijloze gewilligheid van deze worm. Om zondaren te redden, om hen op te zoeken die daar in het stof liggen. Zie hoe hem daar de drinkbeker van de Vader wordt voorgehouden, onvoorstelbaar. Dat is het geweest. Als de Heer Jezus daar Gethsemane ingaat en zijn discipelen achter zich laat, dan verschijnt daar God, zijn Vader. Maar hij verschijnt er in de gedaante van een rechter. En hij houdt die beker, die lijdensbeker, de Heer Jezus, zijn Zoon, voor. Die beker die gevuld is met het gif van de hel. Die beker die gevuld is met de toorn van God tegen de zonde. Dat doet de Heer Jezus uitroepen dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En allen die de Heer Jezus kennen, die weten er iets van wat daar beleefd wordt in het stof. Als hij daar kronkelt als een worm, daar heb ik ook gekronkeld. Daar heb ik hem gevonden. Daar was hij, daar is hij, elke keer opnieuw. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik ben een worm en geen man. Hier wordt Gods toorn als het ware uitgebarsten over Christus. En dat doet hem zo kruipen. Soms kun je zo schrikken van een donderslag. Zeker als je ergens buiten bent in het open veld. Wel hier pakken de donkere wolken zich samen boven Christus. En dat doet hem kruipen als een worm en geen man. Hoe was het met ons? Hoe was het met ons? Heb u Christus daar gevonden? Weet u enigszins wat hij daar doormaakte? Enigszins. Want hij is beladen met de zonde van al zijn kinderen. Hij is waarachtig van God verlaten. Wat zo'n ziel niet beseft als hij daar kruipt als een worm, geen man, is toch dat de Vader hem daar vasthoudt. Maar Christus niet, hij zou losgelaten worden. Dat was ten diepste de bittere inhoud van die lijdensbeker. Hij zou straks de God verlaten, hij doorleven. En iets daarvan proefde hij daar in de hof van Gethsemane. Maar ik ben een worm en geen man. Daar wordt de beker hem voorgehouden. En daar bidt hij, Vader, neem deze drinkbeker van mij. Al dat gif van de duivel, al de kwelling van de hel, al de toorn tegen de zonde die daar in die beker zit. Neem deze beker van mij. Wilde hij niet? Jazeker wel, hij wilde wel. Maar als de Heer Jezus daar zo kruipt, als een worm en geen man, dan doorleeft hij dat hij als mens alleen die beker niet kan leegdrinken. U wel. O, straks krijgen die vervloekte aardwormen, die de vrijspraak kennen in hun ziel, de beker der vertroosting. Straks, dan mogen ze drinken en het horen uit zijn mond, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus, als hij daar kruipt als een worm en geen man, omdat de hel als het ware over hem uitgegoten wordt en hij die beker moet leegdrinken. Hij zegt, Vader, Vader, in al die benauwdheid dat de Vader hem er wegstoot en dat zijn Vader verschijnt als een rechter, houdt hij vast, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ik kan hem alleen niet leeg drinken, als een bloot schepsel, als een mens. Het kan niet. U wel. Wat denken wij makkelijk over de zonde? Of toch niet? Heb u ook mogen roepen door het geloof, Vader, ik kan deze beker niet leeg drinken. Onmogelijk. Wat een wonder, dat hier de borg een toevlucht verwerft, een toevlucht, opdat vanmorgen de Vader zou vertroosten en zou zeggen, mijn kind, u hoeft hem niet leeg te drinken, want die beker is leeg, toch? Straks zal die beker die gevuld is met wijn en wat heen ziet naar het bloed van Christus, het u toeroepen, u, die door vanwege de angst der hel alle troost moet missen, hij zal u toeroepen, de lijdensbeker is leeg. En u mag drinken uit de beker der vertroosting. Dat is wat God wil. Dat is wat de Vader wil. Voor al zijn kinderen. Voor al degenen die de verschijning van deze worm hebben liefgekregen. Vooral degenen die heerlijkheid hebben gezien in deze worm. Wel, zegt de Vader tegen zulken, ik wil niet dat u ook maar één druppel uit die lijdensbeker drinkt. Niet één druppel. Ik wil dat u drinkt uit de beker der vertroosting. Kijk, als je daaruit mag drinken, dan hou je hem omhoog. En dan zeg je, ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heren aanroepen. Heb u dat mogen doen? Straks symbolisch, maar door het geloof. Ik zal de beker der verlossing opnemen die de Vader mij heeft aangereikt onder de belofte van het evangelie, onder de bediening der verzoening. Ik zal hem opnemen, die beker der verlossing. En ik zal de naam des Heren aanroepen. Ik zal zeggen, Vader, de beker der van het gif is leeg. De lijdensbeker is leeg. En nu heb ik de beker der verlossing. En daar zal ik uit drinken. Opdat mijn gewonde ziel vertroost zal worden. Met de arbeid van de Heere Jezus alleen. Christus lag daar. En hij kroop daar als een worm. En geen man. Vanwege de angst der hel. Maar hij liet niet los. Hij bad des te ernstiger. Hij worstelde. Hij kon die beker niet leeg drinken. Als mens alleen. En hij wilde hem leeg drinken, tot de laatste druppel toe. Hij bad des te ernstiger, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En wie zichzelf heeft verfoeid in het stof, wie zichzelf heeft veroordeeld, die heeft ook bevonden dat Christus daar is. Ik ben een worm, toch een eretitel, hè? Toch wel. Vooral degene die zijn verschijning, ook als een worm, hebben lief gekregen. Onze tweede gedachte, Christus, een karmozijnworm. Want dat staat eigenlijk in het Hebreeuws, in de grondtekst. En dan wordt zelfs de vrouwelijke vorm gebruikt, dus een vrouwelijke karmozijnworm. Daar ligt een schone symboliek in. Het was voor mij ook nieuw, ik moet het u eerlijk zeggen. Wat is dat eigenlijk voor een worm? Die karmozijnworm. Dat is een bijzonder beestje. Als de tijd daar is om haar jongen ter wereld te brengen, om de eitjes te leggen waar de larven uitkomen, dan gaat dat vrouwtje naar een tak en dan hecht zij zich daar zo aan vast dat zij er nooit meer van af kan, zolang ze leeft. Zolang ze leeft. En dan maakt zij een schild over zich heen. En onder dat schild zal zij die eitjes en die larven beschermen. Zodat geen roofvogel of welk beest dan ook in staat is om ook maar één larfje weg te pikken onder haar schild. En als dan die larfjes uitkomen, dan voeden die larfjes zich met de levende moeder. Dus zij wordt als het ware opgegeten door haar eigen jongen. Ander voedsel is er ook niet. Kan er ook niet bij komen. Want zij had toch een schild rondom hun gemaakt. Niemand kon daarbij komen. Niemand kon daarbij komen. En dan groeien die larfjes totdat ze dusdanig levensvatbaar zijn dat ze de moeder niet meer nodig hebben. En juist op dat moment sterft de moeder. Als de larfjes levensvatbaar zijn en het zonder de moeder kunnen, dan sterft zij. En op het moment dat deze karmozijnworm sterft, dan scheidt zij een vloeistof van zich af. Scharlakenrood. Waarmee zij die jonge larfjes levenslang kleurt. En niet alleen die jonge larfjes. Ook de plaats van het hout, waar zij zich zo aan vastgehecht heeft en waar ze niet meer levend vanaf kan komen. En als nu die jonge larfjes, omdat de moeder gestorven is, wegkruipen en ook een worm worden, een karmozijnworm, dan gaan ze levenslang gekleurd over de aarde. Na 3 dagen moet je opletten. Na 3 dagen, dan ondergaat die moeder die gestorven is, een gedaanteverwisseling. Dat bloedrode dat verdwijnt. En dan eigenlijk lost zij helemaal op. En als witte sneeuw valt zij op de aarde. En daar vergelijkt de Heere Jezus zich vanmorgen mee. Als hij zegt, ik ben een worm en geen man. Ik ben een karmozijnworm. De lessen zijn ons weliswaar bekend. Ten eerste, de worm bevestigt zich aan het hout om daar te sterven. Ziet u, als de tijd daar is dat zij jongen zal gaan voortbrengen, dan scheidt deze karmozijnworm zich af van al het andere gedierte, van alles wat er gebeurt op deze wereld, en zij hecht zich vast aan het hout. Zie daar, Christus, die gewillig zijn kruis wilde dragen. En niemand van heel de hel heeft het geprobeerd om hem van dat kruis af te houden. Maar niemand is het hem gelukt. Ziet u dan niet de eeuwige liefde dat Christus de dood wilde sterven om nieuw leven voor te brengen? Dat doet Christus. Hij scheidt zich af. Hij laat zich nagelen aan het vloekhout. En daar geeft hij de geest. Hij is aan dat hout, vast aan dat hout, om nieuw leven voor te brengen. Toch, zijn dood is het leven geworden van zoveel mensen die doodschuldig waren vanwege hun zonde. En ik, zegt hij, als ik eens verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Toch, wijs het eens aan. Waar de gekruisigde uw leven is geworden. Zijn sterven is uw behoud, uw eeuwig leven geworden. Zijn sterven, het van God gescheiden zijn, heeft het mogelijk gemaakt om eeuwig in de schoot van de Vader te mogen zijn. Dat kruis, dat is het leven voor alle vervloekte zondaren. Die de toevlucht hebben mogen nemen tot dat kruis. Het kruis is de enige weg om de eeuwige verlossing van zonde te ontvangen. Daarom alleen wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Als die larfjes geboren zijn, dan zijn zij beschermd onder dat schild. Onder dat scharlaken schild. Want eenmaal was dit vrouwtje natuurlijk ook een klein larfje. Dat weer door haar moeder getekend was. Het hele leven lang. En dan ziet u dat in gedachten daar die rode vlek in de hoek van een tak. En daaronder speelt zich dat wonderlijke leven af. Die larfjes die worden daar beschermd onder haar schild wat zij gemaakt heeft. En zo is het volk van God. Beschermd tegen de aanklachten van de wet. Beschermd tegen de toorn van God tegen de zonde. Beschermd tegen de vurige pijlen van de Satan. Want dat schild des geloofs, dat blust al die vurige pijlen van de Satan uit. Maar ik ben een worm. Ik ben een karmozijnworm. En hoe meer ik van hem zie, en hoe meer ik zijn betekenis leer kennen, des te meer ik schoonheid ontdek in deze karmozijnworm. Wat een wonder. Maar als die larfjes daaronder dat schild zijn, en ze zijn beschermd tegen alle roofvogels of wat iets meer zijn, dan leven zij van de moeder. Ze eten de moeder op. Dat betekent dus dat de moeder haar leven geeft aan haar jongen. Heeft Christus niet gezegd dat hij het brood des levens is? En dat zijn vlees het brood is, waarmee hij hongerige zondaren spijst tot in het eeuwige leven. Kijk, deze larven hebben helemaal geen behoefte aan ander voedsel. Er is ook helemaal geen ander voedsel. Waar de wereldling en de godsdienstige mens overal zijn genot zoekt. En zijn voedsel zoekt om verzadigd te worden vanwege de innerlijke onrust. Daar is het geweten van Gods kind. Verzadigd met het levende brood. Verzadigd met Christus. Ze hebben geworsteld in deze week om een kus van zijn mond te ontvangen. Om zijn stem te mogen horen. Dat is genoeg, Daar is een bezwaard en beschuldigd geweten tot rust gekomen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ziet u die larfjes eten? Ze eten van Christus alleen. Hij heeft zijn leven gegeven voor de wereld, staat er in Johannes 6. En dan komt de tijd dat de larfje zelfstandig worden. En dat de moeder gaat sterven. Dan kleurt zij met de stof die zij afscheidt nog één keer haar jongen en het hout. Met die scharlakenkleur. Het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Voortaan gaan die jongen als zij de wereld intrekken. En straks ook zullen kruipen als een worm en geen man. Dan gaan ze gekleurd door het leven. De dood van de moeder kleurt het leven van de larven. En dit is het bloed des verbonds. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, toch? Waarom is dat genadeverbond, dat eeuwige testament, waarom is dat vast? Omdat het rood gekleurd is, daarom. Waarom kunnen de kinderen Gods nooit meer uit het genadeverbond vallen? Omdat ze getekend zijn door het bloed van Christus. Ze zijn gedompeld met heel hun oude bestaan in dat dierbare bloed van de Heere Jezus. En voortaan gaan ze door het leven, getekend door dat bloed, getekend door dat bloed alleen. Leest u maar na in de Hebreeën hoe dat testament vast is in de dood van de testamentmaker. Spreek dit bloed, dan ging betere dingen dan het bloed van Abel. Veel beter, veel uitnemender, want in dit bloed is alles verzegeld. In dit bloed is God bevredigd. In dit bloed is mijn geweten tot rust gekomen. In dit bloed ligt het testament vast. Het kan nooit meer veranderd worden. Getekend door het leven. Kom, kijk nog eens even naar die plaats waar die karmozijnworm zich heeft vastgehecht aan die tak. Ziet u wat er allemaal gebeurt? Blijf eens een paar dagen daarbij staan. Op de derde dag, na het sterven van dit vrouwtje, ondergaat de worm een verandering. Hoe is het mogelijk, hè? Dat God het in de schepping heeft gelegd. En dat nu de Heilige Geest, de Heere Jezus, zich laat vergelijken met zo'n karmozijnworm. En ten derde dagen is hij opgestaan uit de doden. En heeft hij het eeuwige, onvergankelijke leven gekregen. Toen is de Heere Jezus van gedaante veranderd en kreeg hij een verheerlijk lichaam. En al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen, die zullen straks ook opstaan. En een verheerlijk lichaam van hem ontvangen. Zo is het, hè. Wie hem hier gezien heeft in zijn lijden, die zal hem straks zien zonder zonde. Als de verheerlijkte, als hij zijn bruidskerk komt ophalen. Daar is hij die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Deze worm is van gedaante veranderd en hij valt als het ware als sneeuw op deze aarde. Straks zal er ook een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid wonen zal. Dat moet wat zijn. Christus is een verheerlijkte lichaam. Wij gedenken wel zijn dood, maar wel de dood van degene die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat verheerlijkte lichaam dat getuigt dat hij de dood heeft overwonnen. Dat verheerlijkte lichaam getuigt dat er een nieuw leven heeft plaatsgevonden. Een leven tot in alle eeuwigheid. Christus, een karmozijnworm. Onze laatste gedachte. Christus, geen man. Tot hiertoe heeft de Heere Jezus zich vergeleken met een worm. Met een karmozijnworm. Heeft hij laten zien wie hij is. Maar in het tweede deel van onze tekst zegt hij wat hij niet is. Hij zegt, ik ben geen man. Natuurlijk moeten wij dat niet letterlijk opnemen. Evenmin, als hij zegt, ik ben een worm, dan is dat niet letterlijk bedoeld. Het is symboliek. Daar wil de Heere Jezus iets mee duidelijk maken. Als hij niet echt een man was, als hij niet echt een mens was geweest, dan had hij geen middelaar kunnen zijn. Want een middelaar moest in ieder geval waarachtig mens zijn. Dat eiste Gods rechtvaardigheid. Want de mens heeft gezondigd. En daarom moet de mens betalen. Daarom wijst straks zijn brood naar zijn waarachtig mens zijn. En dat brood dat wordt gebroken, dat wijst op het lijden en op het sterven van de Heer Jezus. Dus als hij zegt, ik ben geen man, dan bedoelt hij dat niet letterlijk, anders zou hij geen bekwame middelaar kunnen zijn. Maar het Hebreeuws laat zien dat het over de omstandigheden gaat. Over de omstandigheden. Hij zegt, ik lijk niet meer op een man. De omstandigheden laten zien dat ik eigenlijk geen man meer ben. Dat bedoelt de oorspronkelijke taal. Laten we eens kijken, eens nader kijken wat er bedoeld wordt als de Heer Jezus zegt, ik ben geen man. In de Bijbel is een man altijd een beeld van kracht en van sterkte. Dat hebben we net al gezien. Als de Heer Jezus zich vergelijkt met een worm, dan kun je zo je voet opzetten. Weg is zo'n beetje, helemaal plat. Wel hier getuigt hij het nog eens een keer van zichzelf. Hoe de zonde hem krachteloos heeft gemaakt. Zijn Godheid heeft hem ondersteund in zijn lijden. Anders zou hij nooit tot het einde toe die beker hebben kunnen leegdrinken. En de eeuwige toren van God hebben kunnen dragen. Maar het heeft hem gebroken. Het heeft hem gemaakt dat hij geen man zou zijn. In zijn lijden vertoonde hij zich als een krachteloos schaap, als een krachteloos lam. In de Bijbel is een man ook een beeld of een uitdrukking van aanzien, van een hoge staat. Wel, zegt de Heer Jezus, dat ben ik niet. Daar hebben wij geloofsogen voor nodig. Want het natuurlijke oog verwacht iets bijzonders en iets opzienbarends. Maar het geestelijke oog ziet het, de Heer Jezus is geen man. Dat wil dus zeggen, geen aanzien, niet van hoge staat. Als het gaat naar zijn menselijke natuur, is hij geboren uit de eenvoudige maagd Maria. En hebben ze later niet gezegd, is deze niet de zoon van Jozef, de timmerman? En moest niet iemand belijden en zeggen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee, wat dat betreft heeft de Heer Jezus al zijn eer en al zijn aanzien willen verbergen achter zijn onaanzienlijke menselijke natuur. Zijn hoge komaf, dat hij de enige geboren zoon van God de Vader is, heeft hij willen verbergen en door het leven willen gaan als een zoon van een timmerman. Nee. Er was niets zichtbaars van het koninklijke. Er was geen aanzienlijkheid in de Heer Jezus. Zijn hoge staat heeft hij gans en al willen verbergen. Doe daar nog eens bij dat in de Bijbel een man een beeld is van iemand die rijk is. Zo wordt Job bijvoorbeeld genoemd. En die vele goederen heeft. Wel, zie dan maar op de Heer Jezus. De vossen hebben horen. De vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Hoe arm is hij gekomen in deze wereld. Hij was zo leeg in de wereld dat hij naar geen mens geleek. Begrijp u wat hier gebeurt? Als de Heer Jezus vanmorgen zichzelf vergelijkt met geen man, dan wil dat zeggen dat hij totaal ontledigd is. Totaal ontledigd. Zoals Paulus dat schrijft in Filippenzen 2. De Heer Jezus heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vernietigd. Nee. Als hij dat vanmorgen uitroept en zegt, maar ik ben een worm en geen man. Dan is dat geen klacht. Dan zegt hij niet, Vader, ziet u wat er van mij terechtgekomen is? Dit heb ik toch niet verdiend? Ik had toch eer en aanzien bij u? Nee, de Heer Jezus is gewillig, uitermate gewillig, om daar als een worm en geen man over de aarde te kruipen. Zijn uitroep wil niet zeggen dat hij murmureert, dat hij klaagt. Oh nee, Adam heeft veel te hoog gegrepen toen hij als God wilde zijn. En hij is duizelingwekkend diep gevallen. En heeft in zijn val al zijn nageslacht meegezogen, meegenomen. Maar van Christus lees ik dat hij het geen roof heeft geacht om God even gelijk te zijn. Hoort u dat? Ziet u hier niet hoe hij zichzelf vernedert? Hoe hij zichzelf ontledigt? De tijd is aangebroken. De volheid van de tijd is aangebroken. En de Zoon legt de heerlijkheid die hij had bij zijn Vader af. Het vermaak dat zijn Vader in hem had, legt hij af. De eer die hij had in de hemel, hij legt het allemaal af. En hij gaat naar deze vervloekte aarde als een worm en geen man. Hij legt al zijn rijkdom af. En hij gaat naar deze wereld en wil vrijwillig de armoede op zich nemen. Zie eens hoe hij zich geheel en al ontledigt. Hij stond niet op zijn voorrechten die hij had bij zijn Vader. Hij hield die voorrechten niet vast. Hij beriep zich niet op de rechten die hij had. Nee, hij heeft alles afgelegd. En hij wilde een vloekwaardige worden. Toen hij beschuldigd werd, toen zei hij niet, Vader, ik heb geen schuld. Maar toen wilde hij schuldenaar zijn. Toen hij bespogen werd, toen riep hij de engelen niet in om het voor zijn eer op te nemen. Hij wilde een smaad zijn. Hij wilde een worm zijn. Al de eer en al de heerlijkheid legde hij af. Hij wilde een worm zijn en geen man. Zelfontlediging, zelfvernietiging. Zo spreekt Paulus in Filippenzen 2. Hij nam zelfs de gestalte van een dienstknecht aan. Onder de macht van anderen. Hij verplichtte zichzelf tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de eis van Gods wet. Zo wilde hij kruipen. Eis het maar van mij, Vader. Leg de schuld maar op mij. Ontdoe mij maar van alle eer en heerlijkheid. Voel u vanmorgen niet wat voor een schijnwereld u in stand houdt als u de Heere Jezus niet kent. Voel u het niet. Want wij beladen onszelf met eer en met heerlijkheid. Wij doen voor alsof wij een goede man en een goede vrouw zijn. Maar zie vanmorgen de mens. Zie vanmorgen uzelf, als de Heere Jezus zegt, ik ben een worm en geen man. O, heb God u wel eens leeggeschud? Heb God u wel eens ijdel gemaakt, leeg gemaakt? Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. Hier heb u de ijdelheid ten voeten uit. In het hoogste wat u maar kunt vinden. Christus ontledigt zich. Hij wil niets worden. Hij wil niets zijn. Omdat vanmorgen mensen die alleen maar schuld hebben, die geen gerechtigheid voor God kunnen aanbrengen, opdat ze uit hem zullen leven, opdat ze door hem vol zullen worden van God zelf. Kom, ga nog eens mee naar het kruis. Geen man, want het kruis is een beeld dat de wereld hem uitstoot, verlaten van mensen. Het kruis is ook het beeld dat God hem uitstoot. Verlaten van God. Dat is ijdel. Verlaten van de mens. En verlaten van God. Zo heeft hij zichzelf ontledigd. Geen man. En daar hangt hij. In de vloek. Zijn er nog vloekwaarden? Zijn er nog mensen die in deze week hebben moeten zeggen, Heere, ik moet zwijgen. Ik heb geen recht van spreken. O, hoor dan vanmorgen het evangelie. Daar zegt mijn borg, ik ben geen man. Dat wil zeggen, als ik geen recht heb van spreken, dan wil de borg dat nemen. Dus het recht van spreken legt hij af en hij zwijgt. Als de beker hem voorgehouden wordt, Vader, uw wil geschieden. Als hij daar hangt in de vloek, dan zwijgt hij. Hij wil de vloek doorleven. Ontledigd. Wat is de zaligheid van zijn volk hem veel waard? Hè? Heb u het niet gezien vanmorgen? Het is hem alles waard geweest. Hij heeft alles gegeven. Opdat hij van die ijdele mensen alles zou kunnen teruggeven. Het eeuwige, onvergankelijke leven. Maar God Zo beschrijft apostel Paulus die onbeschrijfelijke liefde van Christus. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Begrijp u, ik wilde zo graag geestelijk zijn, maar daar is mijn meester niet. Daar is hij niet waar hij kruipt als een worm en geen man. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daar aanschouw ik die eeuwige zondaarsliefde voor zo'n vervloekte, voor zo'n domwaardige. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Wilt u vrucht, wilt u een zegen, o volk van God, aan zijn tafel? Wees daar dan als een zondaar, en nochtans bedekt onder het schild van deze karmozijnworm. Maar ik ben een worm en geen man. We zullen straks aan zijn tafel van lezen. Maar wie hier Christus aan het kruis heeft gezien, die zal hem straks zien zonder zonde. Denk nog maar aan dat vrouwtje. Op de derde dag veranderde zij. Onderging zij een metamorfose. Straks zullen we hem zien in heerlijkheid. Met de heerlijkheid die hij heeft bij zijn vader aan zijn rechterhand. Kom, zo mogen we zo straks zijn dood verkondigen. Amen. We zingen Psalm 146, het zesde vers. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Psalm 146, vers 6. We willen overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal voor de lidmaten van onze gemeente en lezen daartoe het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerst dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe we de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergelijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gerichten hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zo's doen zouden tot zijn gedachtenis, maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luider beloften, die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden van de toren Gods, het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. En omdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eten van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezen samengeperst zijnde één wijn en drank vliet, en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Laat u helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige vader zijn, onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijden, ik doe met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Terwijl nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij van Psalm 43, het derde en het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en 4. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Dus het is een zaak tussen God en uw ziel. En als u nou vanmorgen eerlijk kunt zeggen, als zo'n karmozijnwormpje geboren te zijn, onder dat schild van die grote karmozijnworm, dan mag u aan zijn tafel komen. En als u nou eerlijk kunt zeggen dat uw leven gekleurd is door die stervende karmozijnworm, dan is er ook een plek. Want dan gaan we zo dadelijk zijn dood verkondigen. Die karmozijnworm die niet doodgebleven is, hij heeft betaald. Maar wiens gedaante veranderd is en nu in heerlijkheid zit aan de rechterhand van zijn vader. We mogen terugzien op zijn lijden en op zijn sterven, op de prijs die betaald is. We mogen omhoog zien, hij die zit aan de rechterhand van zijn vader. En we mogen ook vooruitzien. Er komt een dag dat deze karmozijnworm terug zal komen, maar dan met eer en heerlijkheid bekleed om zijn bruid thuis te halen. Kom, God hebt lust in waarheid. We gaan zijn dood verkondigen. Alle dingen zijn gereed. Zijn er nog die weet hebben van de dood des Heren in hun leven en ook begeren om die dood te verkondigen? Er is nog plaats. Dan zullen we overgaan tot de bediening. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemels en vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen enkele woorden uit Hebreeën 9, de versen 24 tot en met 28. Hebreeën 9, de versen 24 tot en met 28. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andermale zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Het gaat in de laatste twee verzen om een vergelijking. Namelijk dat mensen maar één keer in het natuurlijke leven kunnen sterven. En zo wil de apostel erop wijzen, zoals wij in het natuurlijke leven maar één keer kunnen sterven, onze dierbaren komen nooit terug. Alzo is ook Christus maar één keer geofferd. Hij hoeft niet nog eens geofferd te worden. Dus de apostel wil juist met dat eenmalige karakter van de natuurlijke dood, het eenmalige karakter van Christus dood onderstrepen. Er is betaald. Er kan dikwijls zo'n aanvechting zijn over de overblijvende zonden en zwakheden, over de natuur, over het vleeselijke bestaan. Er kan misschien soms zo'n verlangen zijn om wat terug te betalen aan de Heere in de weg van de heiligmaking. Maar je komt jezelf elke dag weer tegen. Maar nu juist wij de dood van Christus mogen gedenken, wil de apostel onderstrepen, die dood is eenmalig geweest en herhaalt zich tot in der eeuwigheid niet meer. Er hoeft niet meer betaald te worden. Dat betekent dat allen die eenmaal op Christus hebben mogen zien en die zijn dood vanmorgen hebben mogen smaken, voor eeuwig vrijgesproken zijn. Hun schuld is voor eeuwig uitgedeeld. De Heere komt er nooit meer op terug. Zo vast, zo zeker is dat. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde door zijn Vader. Maar als we de dood van Christus gedenken, dan zien we daarachter ook dat liefdeshart van de Vader. De Zoon en de Vader waren één om alles te geven en verloren zondaren te redden. Dus de Vader offert maar één keer zijn Zoon op. Vaker hoeft het niet. Hij is bevredigd. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Om veler zonden weg te nemen. Dat betekent niet dat hij veel zonden van zijn kerk wegneemt. Maar dat betekent dat hij alle zonden van veel mensen wegneemt. En als wij nou willen weten of ik daarbij hoor, bij al diegenen die zijn verschijning hebben liefgekregen, in zonde zijn weggenomen, hoor dan wat de apostel schrijft. Dat zijn mensen die hem verwachten. En die zullen hem ten andermale zonder zonde zien. Ze verwachten hem tot zaligheid. Want dit is nog maar een beginsel van de zaligheid. Als wij iets van de liefde Gods mogen smaken in ons hart, aan deze kant van het graf, dan is het nog maar het begin. Wij verwachten de aanneming tot kinderen. Wij verwachten de verlossing uit ons lichaam. Wij verwachten die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wij verwachten hem die ons eerst heeft lief gehad zonder zonde. Toen hij de eerste keer kwam om te betalen, toen kwam hij in dat vernederde lichaam. Maar straks zal hij komen in een verheerlijk lichaam. Straks zal hij zijn bruid thuis halen, ophalen, om eeuwig haar in de bruiloftzaal te brengen. Kijk, daar zien diegenen naar uit wiens zonden vergeven zijn. Die verwachten hem tot zaligheid. Hem zonder zonde. Maar Christus heeft betaald. Er is genoeg betaald. In de hof van Gethsemane en op het vloekhout zijn onze zonden op hem gelegd. Maar straks komt hij terug zonder zonde. Want die zonde is weg. Die schuld is weg. Dan zullen we hem in zijn heerlijkheid aanschouwen. Daarom gaan we samen zingen uit Psalm 42 vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Voed het oud vertrouwen weder. Menigwerf heeft hij u druk. Doe veranderen in geluk, hoop op hem. En sla het oog naar boven. Psalm 42 vers 7. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen, en een iegelijk spreken zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, en dat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, en dat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we met dankgebed eindigen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. En heb ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof. En in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft zeggende, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen ten slotte Psalm 131, vers 4. Dat Israël op de Heere vertrouw zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Psalm 131, vers 4. Ontvang de zegen des Heeren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.